In de eerste plaats ben ik geneigd me te excuseren voor het onderwerp dat wij gekozen hebben voor deze eerste collegedag. En ik zal u meteen zeggen waarom. Het punt is namelijk dat bedelingen of bedelingenleer een lering is in zijn geheel die wat moeilijk bijbels te onderbouwen is. Ik zeg het helemaal niet goed, maar dat komt in de loop van de dag vanzelf beter, denk ik. Waarom ik me excuseer is eenvoudigweg omdat wij hier vandaag eigenlijk van doen hebben in de eerste plaats met wat ik dan geneigd ben te noemen een theologisch onderwerp. En u weet hoe ik over theologie denk. Dus ik sta hier een beetje ongelukkig dan toch vanmorgen. Maar niettemin wil ik toch eerst een tamelijk uitgebreide algemene inleiding op het thema geven. En er komt nog niet zoveel bijbel aan te pas. Maar dat beloof ik u voor de rest van de dag dan toch. Maar goed, dat is allemaal excuus mijnerzijds. Het punt is dat waar men trouw is aan de Bijbel, dat wil zeggen dat waar men gelooft of zegt te geloven in de Bijbel als het woord van God, en van Gods wegen geïnspireerd en zo verder, daar is men natuurlijk gehouden om diezelfde Bijbel ook te bestuderen. En eigenlijk, men is gehouden om te zoeken naar een verklaring van eigenlijk heel de Bijbel, dat wil zeggen van alle schriftgedeelten. Dat kan moeilijk anders, want dat staat ook in de Bijbel zelf. Hè? U wordt geacht te kennen die schriftplaatsen waar staat heel de schrift is van God ingegeven. 2 Timotheus 3 vers 16, meen ik. Ik kijk altijd rond of iemand... Als ik het verkeerd zeg, corrigeer. Hè? Nou goed. 2 Timotheus 3 vers 16. Heel de schrift is van God ingegeven en zo verder. En de uitdrukking natuurlijk in, ik meen, 2 Petrus 1... dat de schriften van oudsher niet zijn voortgebracht door mensen, maar dat de schrift enkelvoud als zodanig is voortgebracht door één, namelijk de Heilige Geest. En we hebben dus de verantwoordelijkheid om die te bestuderen. En daarna noem ik ook nog maar even de woorden uit Johannes 5, waar de Heer Jezus zelf zegt dat men de schriften zou onderzoeken. Er zijn natuurlijk talloze van dit soort schriftplaatsen, maar wanneer wij geloven dat de Bijbel het woord van God is en van Gods wegen geïnspireerd, dan moeten wij natuurlijk heel de schrift onderzoeken en worden wij geacht een verklaring te vinden voor alle vragen die ook weer uit de schrift ontstaan. Want zo zit dat natuurlijk eigenlijk. Het zal u misschien verbazen, maar er bestaan in werkelijkheid bestaan er maar twee soorten van schriftverklaringen. Theologieën moet ik eigenlijk zeggen, maar ik probeer altijd die termen te ontwijken. Maar ik zal het anders zeggen. Men kan de Bijbel bestuderen op twee verschillende manieren. Komt-ie. De een is de analytische manier, dat heet analytische Bijbelstudie. Dat betekent gewoon, je begint aan een Bijbelboek en je doet er 4 jaar over om bijvoorbeeld de Romeinenbrief te bespreken. Dat is mij tenminste nog wel eens overkomen. Hè? En 151 bandjes, of waren het er 149 over Jesaja en zo verder. Gewoon vers voor vers en waar nodig ook daadwerkelijk woord voor woord. Het heet analytische Bijbelstudie. De andere methode die gehanteerd wordt, omdat men het idee heeft dat men dan sneller klaar is, is de systematische Bijbelstudie. En daar heeft men, omdat het woord systeem wat technisch indruk wekt, heeft men daar een andere term voor ontwikkeld. Maar niettemin blijft hetzelfde, systematische Bijbelstudie. Men noemt het ook wel heilsleer of iets dergelijks. Ik geloof dat in Nederland de term afkomstig is, zelfs van broeder Albert Raammaker. Ik zal me goed herinneren. Die dacht het moet anders heten. Maar het blijft gewoon hetzelfde. Het systeem houdt in dat men Bijbelse waarheid indeelt op goed Nederlandse wijze. En dus schriftgedeelten in vakjes gooit. Gewoon uitsorteren. En dan krijg je dus bepaalde Bijbelse onderwerpen waarbij men dan de nodige schriftplaatsen verzameld heeft. En zo kan men, ik doe er wat laconiek over, maar het is heel serieus hoor. Ik neem het ook serieus. Maar men kan dan Bijbelse waarheid onderverdelen in verschillende disciplines, verschillende vakken, zeg maar. Zoals daar is de leer der verlossing, waar we het volgende keer min of meer over hopen te hebben. Maar dat heet dan soteriologie. Dan klinkt het meteen wat gewichtiger en het wordt er ook wat duurder van, denk ik altijd. Wat we op het programma hebben staan is de leer over de Heilige Geest. Dat heet dan weer pneumatologie en zo verder. Nou goed. Reeksen van onderwerpen zo, hè. En dan bestudeert men dus niet met de eerste Bijbel, maar in de praktijk bestudeert men dat onderwerp. Wat zegt de Bijbel over enzovoorts. daar ontaart het dikwijls in. Wat zegt de Bijbel over? Het probleem is dat de Bijbel over heel wat dingen gewoon helemaal niks zegt. En dan moet je natuurlijk teksten erbij verzinnen. En daar ga je dus op een hellend vlak dikwijls. Maar niettemin, dit is het idee. Er zijn twee manieren. Gewoon de Bijbel, maar dat noemt men gewoonlijk helemaal geen theologie. Nou ja, men noemt dat exegese. Of nog moeilijker en nog een fase ingewikkelder wordt het hermeneutiek. Maar dat is, daar zullen we het maar niet over hebben. Maar dat noemt men bijbelstudie. Dat is eigenlijk voor u en mij namelijk de leek. En voor de vakmensen blijft over systematische bijbelstudie. Zo heet dat dan, hè? Nou goed. Dat betekent dat men in de praktijk zou moeten komen tot een compleet systeem van schriftverklaring. Waarbij dus alles wat in de Bijbel staat ondergebracht kan worden bij die verschillende onderwerpen enzovoorts. Waarbij elke tekst een plaats krijgt in een groter geheel, was de bedoeling. En daarmee komt men dus ook tot samenhang van wat de schrift zegt, uiteraard. Maar in een systeem dat men zelf ontwikkeld heeft, uiteraard. En als het goed is, komt het systeem zelf uit de Bijbel. Hetgeen niet altijd het geval is. Het gevolg is ook dat wij, en dan ben ik terug waar ik net was, dat er eigenlijk maar twee systemen van schriftverklaring bestaan. Er bestaan maar twee complete systematische theologieën die in de loop der tijd ontwikkeld zijn. Meer niet. Wij kennen een heleboel verschillende leringen. Maar wij kennen maar twee systematische theologieën, voor zover die geacht worden compleet te zijn. In ieder geval daar is naar gestreefd. Het ene is het systeem van de verbondstheologie. Die term kent iedereen. Verbondstheologie. Het andere is het systeem wat bekend staat als de bedelingenleer. En met een moeilijk woord, dispensationalisme, hoe u het schrijft, kan mij geen bal schelen. Dispensationalisme. De leer der bedelingen. Meersmaken bestaan er niet. En dan moet ik toch even van het hart. Natuurlijk, er bestaan leringen die geen plaats hebben in de verbondstheologie. En die ook geen plaats hebben in de bedelingenleer. Maar dat komt omdat er leringen zijn die zich helemaal niet bezighouden met de Bijbel als geheel. En waarbij men er dikwijls ook niet naar streeft. Maar dat zijn leringen die ontwikkeld worden op basis van ideeën, op basis van enkele bijbelteksten. Van mijn part op basis van een heel bijbelboek. Maar het zijn dan ideeën die geen plaats vinden in een groter geheel. Dat lukt dikwijls ook niet meer. Omdat blijkt dat heel wat leringen in de praktijk weliswaar onderbouwd worden met schriftplaatsen, maar in werkelijkheid in het geheel van de Bijbel helemaal niet passen. En dat is ook wat ik gepubliceerd heb. Men bouwt een smalle toren, zal ik maar zeggen. Die valt vanzelf om. Er is veel te weinig basis. Je kunt overal wel een bijbeltekst bij bedenken. Dat mag niet zo moeilijk zijn, denk ik altijd. Maar Men wordt toch gehouden om wat men gelooft uit de schrift, om dat te verbreden, zodat het een plaats heeft in het geheel van de Bijbel. En daar gaat het maar om. En op die wijze is men nooit verder gekomen, maar ik praat nu over theologie dus, dat begrijpt u, hè? Is men nooit verder gekomen dan twee systemen. Het ene is dat van verbondstheologie en het andere is dat van dispensationalisme. Als ik die systemen kort moet verklaren, begin ik toch gemakshalve maar bij het meest populaire, denk ik dan, hè? Bij verbondstheologie. Verbondstheologie gaat ervan uit dat de hele Bijbelse geschiedenis, kortom alles wat God doet, in feite slechts één doel heeft. Het is ooit ergens begonnen, laten we zeggen, bij Adam. Ik zet maar even een tijdlijntje neer. Het is ooit ergens begonnen en het houdt ergens weer op. Laten we zeggen op de jongste dag. Schrijf je dat JD, hè? Nou goed, de jongste dag. Ten laatste dagen. Vervolgens heeft men vastgesteld dat in de Bijbel sprake is van wat men noemt de voortschrijdende godsopenbaring. Prachtige term, je moet het langzaam zeggen vooral als morgens vroeg. Hè? De voortschrijdende godsopenbaring. Moet een Duitse vinding zijn, zo'n oude, maar goed. Maar het idee is dan natuurlijk dat Adam en Seth en Enos en kortom, dat die eerste mensen en die eerste generaties van God weinig wisten. Er was ook bijna geen Bijbel, of helemaal geen Bijbel. Want gewoonlijk gelooft men dat de eerste boeken van de Bijbel, de oudste boeken van de Bijbel, pas geschreven zijn door Mozes. Hetgeen een hardnekkig misverstand is en het is bovendien onbijbels. Maar niettemin denkt men dat. En Mozes leefde pas 2500 jaar na Adam. Dus met andere woorden, in de eerste 2500 jaar wist men van de Bijbel niks. Onwetendheid dus. Maar zo langzamerhand via verschillende mensen, profeten zullen we maar zeggen. Misschien Noach, misschien Henoch. En anders wel Abraham. En daarna via Mozes maakte God het een en ander bekend. En dat nam zo toe. Het was door de periode van de Oud-Testamentische profeten. Zo laten we zeggen, tot op zo ongeveer Christus. Schrijf het maar even simpel bij voor het gemak. Hè? Tot op de dood en opstanding van Christus. En toen brak de Nieuw-Testamentische periode aan. En toen was er ook nog sprake van voortschrijdende godsopenbaring. Want het blijkt dat de discipelen of dan wel de apostelen bij gelegenheid dingen leerden waarvan ze zelf zeiden dat het nieuw was. En het is niet om meteen lelijk te doen, maar u begrijpt wat het gevolg van het verhaal is. Het gevolg van het verhaal is daarna dat ook hedendaagse theologen het idee hebben of beweren, in ieder geval de ruimte vinden in de schrift om te beweren dat zij nog meer van God kennen dan, laten we zeggen, de apostel Paulus. En populair is ook de uitspraak, ja, dat wist Paulus toen nog niet. Hij was een kind van zijn tijd, enzovoorts. In ieder geval, Rooms-Katholieken, maar die kunnen niet verdacht worden van het ondersteunen van de verbondstheologie, overigens. Maar vooruit, die laat ik buiten beschouwing. Maar Rooms-Katholieken hebben er geen problemen. Die zeggen, die lijn van profeten tot via de apostel is voortgezet via gemakshalve dan maar de paus. Maar in ieder geval via de kerkelijke autoriteiten die niet anders zijn dan opvolgers van de apostelen en van de oud-testamentische profeten. En God openbaart zich nog steeds. Want het valt niet te ontkennen dat er in de Bijbelse geschiedenis en in de openbaring van het woord Gods inderdaad progressie zit. Voortgang begint met weinig enzovoort. Goed. Zeer indrukwekkend. Er is een dikke boek over geschreven over de voortschrijdende godsopenbaring. Zeer indrukwekkend. Daarom denk ik altijd, wat een onzin eigenlijk. Want wij begrijpen allemaal dat als een boek geschreven wordt, dat er sprake is van bladzijde 1. Hoewel die meestal wordt overgeslagen, heb ik altijd gezien. Maar bladzijde 1, 2, 3, 4. En als je dat noemt voortschrijdende openbaring, dan zeg ik, ja, hè? Dat er toename is in kennis, vanzelfsprekend, dat de ontwikkeling zit in wat God openbaart, lijkt me ook vanzelfsprekend. Dus zo'n geweldige vondst is het niet. Maar niettemin, het is wel waar. Er zit ontwikkeling in die heilsgeschiedenis. Wat verbondstheologen nou doen is dit. Dat zij geloven, laat ik het zo maar zeggen dan. Zij geloven dat alles wat God doet vanaf Adam, eigenlijk vanaf na de zondeval, dat van doen heeft met de ontwikkeling van wat men bij voorkeur dan toch noemt het genadeverbond. Maar omdat men het toch maar één kent, spreekt men bij voorkeur gewoon van het verbond. Ik breng ze altijd in verlegenheid als ik vraag welk verbond. Meerdere malen meegemaakt, dan zie je van die verdwaasde gezichten en ogen. Welk verbond? Het verbond. Nou goed. Maar wat men dan vaststelt, want het wordt dan een systeem, het moet ontwikkeld worden, zegt men nou, God sloot een verbond met Adam. Dat is, zal ik maar zeggen, dat is het zogeheten proto-evangelie. Dat kent u, hè? Ook bekend als de moederbelofte voor de niet-Latinisten onder ons. Het proto-evangelie. Namelijk de belofte aan de vrouw dat het zaad der vrouw ooit de kop zou vermorzelen van het zaad der slang. Enzovoorts. Hè? En ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad. Bij nader inzien is het dan toch niet een verbond met Adam, maar met Eva. Maar ja, laat ik daar maar niet op ingaan. We hebben vandaag geen tijd voor. Maar in elk geval een verbond met Adam. En dat God met Adam een verbond sluit is duidelijk. Ik moet er bovendien bij zeggen dat men onder verbond niet noodzakelijk zal verstaan een overeenkomst tussen twee partijen wederzijds. Want dat hoeft het helemaal niet te zijn. Dat denken wij abusievelijk, maar het is ten onrechte. Een verbond in de Bijbelse betekenis van de term kan ook heel goed zijn en is ook dikwijls een eenzijdig verbond. En dus is de term verbond gelijk aan de term belofte. En als je die lastig vindt en onwerkbaar, kan ik me voorstellen, want ja, ga er nou toch niet verder op in, dan zeg ik, in de praktijk is het Bijbelse begrip verbond gelijk aan testament. Ik moet andersom zeggen. Het testament is een verbond. En het testament is volstrekt eenzijdig. Iemand in zijn eentje. Nou ja, met een notaris moet het tegenwoordig, maar iemand, hoeft niet hoor. Maar iemand zet zijn wil zwart op wit. Dat kun je als belofte beschouwen, maar het is wel degelijk verbond. Vandaar dat in het Nieuwe Testament met name het woord testament wel eens gebruikt wordt, waar men normaal vertaalt met verbond. Dat is een hele goede vertaling, maar wij moeten weten het verschil. Wij moeten weten dat het hetzelfde is. Hè? Er wordt vertaald met testament. Zodra het gaat over de dood van een testamentmaker. Een testament is nog niet van kracht zolang de testamentmaker leeft. Dat is Hebreeën. Hè? Hebreeën 9 is dat geloof ik, of 10. In elk geval, testament en verbond is hetzelfde. Bij verbond dus niet meteen denken, het is een belofte wederzijds. Een wederzijds overeenkomst. Dat hoeft helemaal niet. Dat is het soms, maar lang niet altijd. Maar goed, verbond met Adam. Daarna kan men vaststellen dat God een verbond sluit met Noach. En men spreekt dus over het Adamitische verbond. Men spreekt over het Noachitische verbond. Meestal komt men dan toch niet verder dan dat God zegt, zal de aarde niet meer onder water zetten. Waar wij in Nederland in de loop der eeuwen toch niet zoveel van gemerkt hebben van die belofte. Maar vooruit, laat maar zitten. Daarna is er natuurlijk sprake van het verbond met Abraham. Het Abrahamitisch verbond. Meestal noemen we dat ook inderdaad verbond der belofte. Want dat is het natuurlijk ook heel duidelijk. Hè? Maar goed, die anderen zijn dat net zo goed, dat maakt me niks uit. En dan krijg je natuurlijk in elk geval nog een verbond met Mozes. Het Mozaïsche verbond. Dat is dus het verbond der wet. Het wordt het meest uitgebreid in de Bijbel genoemd natuurlijk ook. Hè? En ook onder die naam. Soms staat er gewoon Mozes. En bedoeld is dan echt niet de man, maar de wet. Waarvan hij de middelaar was. De brenger, de boodschapper. Daarnaast heb je natuurlijk, maar die is niet populair, die ik nou ga noemen. Die schrijf ik heel klein op. Die laat men er gewoonlijk buiten, eigenlijk. Of men ontneemt het eerst zijn betekenis en laat hem dan staan. Dat kan ook, hè? Je kan het laten staan, maar het is leegmaken. Dan heb je er ook niks aan, hè? Maar dat is natuurlijk het verbond met David. Het Davidisch verbond. En in deze tijd van het jaar langzamerhand haalt men dat verbond een beetje boven water. Want ja, binnenkort is het weer Davids zoon, lang verwacht enzovoort. Hè? En dat hij uit het huis en geslacht van David was en dat soort dingen meer. Dus dan krijg je David, was aan David beloofd, een zoon enzovoort. Maar daarna laat men het gewoonlijk weer weg, omdat men het niet plaatsen kan in het systeem. Ik vertel later wel waarom niet. En als ik wat vergeet, dan steek je even je hand op, dan vraag ik het u even, hè? En als u iets niet begrijpt, wat ik van wat ik nu zeg, ook graag even die hand, hè? Niet vragen wat voor weer het morgen wordt. Maar als u niet begrijpt wat ik nu zeg, dan graag even die hand. Want ik zeg, soms dan zeg ik het te snel of te ongelukkig of noem maar op. Maar in elk geval, men beschouwt deze verbonden eigenlijk, en met die van David waarschijnlijk uitgezonderd, maar dat is men nooit helemaal over eens. Die verbonden beschouwt men in feite als gewoon één en hetzelfde verbond dat langzamerhand aangevuld en ontwikkeld wordt. Het wordt gemodificeerd. Voortschrijdende godsopenbaring is in die kringen het idee van God sluit in principe een verbond met Adam. Bij Noach voegt hij er nog iets aan toe. Bij Abraham voegt hij er nog een heleboel aan toe. En vooral bij Mozes komt de hoofdmoot, want die indruk heb ik er altijd van gekregen. De wet, toch? En u begrijpt, in het systeem kom je nooit af van het Adamitisch verbond, want het wordt alleen maar uitgebreid. Je komt ook nooit af van het Noachitisch verbond, want het wordt alleen maar uitgebreid. Er is niks mee mis, maar ik vertel het nu. Daar het Abrahamitisch verbond kom je ook nooit af, want het bouwt alleen maar op. Mozes, en daar zit het probleem, daar kom je dus ook nooit af. En daar gaat het systeem dus echt de mist in. Ik moet eerlijk zeggen, tot aan Mozes kan het me ook geen klap schelen of het systeem een systeem is of niet. Of je waar kunt maken dat die verschillende verbonden gewoon een uitwerking zijn van het eerste beginsel, zal ik maar zeggen. Gewoon opgestapeld worden en zo. Wat maakt het uit? Wat voor praktische consequenties zou het hebben? Ik zou het u niet kunnen zeggen. Ik weet het niet. Maakt niks uit. Het is een leuke theorie. Het is een manier om de dingen te bekijken. Maar het systeem gaat fout bij Mozes, omdat dus de Mozaïsche wet beschouwd wordt als een verdere uitwerking van wat men noemt het genadeverbond. En dat is gods onmogelijk, om een sterke term te gebruiken. Want Mozes is wet. En als je al genade hebt en er komt wet bij, ben je genade kwijt. En dat staat ook zwart op wit in de Bijbel. Ik kom er hopelijk aan toe vandaag, dus ik ga het snel door. Maar het staat zwart op wit uitgebreid in de Bijbel. Want het verbond met Abraham wordt in het algemeen wel degelijk beschouwd als genade. En daar komt ook de naam genadeverbond vandaan. Men noemt het pas zo sinds Abraham. Maar u begrijpt dat als daarna wet erbij komt, dan wordt de genade teniet gedaan. Als het bij elkaar zou komen, wat de Bijbel er werkelijk over leert, is dat het met elkaar niks te maken heeft. Maar dat betekent dat heel het systeem, heel de gedachte van de verbondstheologie, inderdaad niet klopt. Maar goed, ga eerst verder. Zoals ze zegt, David ziet men alleen als, nou ja goed, daar komt dan de Messias uit voor, door wie dan de genade tot stand gebracht moet worden. Dus vooruit, dus een zijlijntje van weinig betekenis in de praktijk, voor hun althans. Daarna komt Christus en door de dood en opstanding van Christus krijg je het zogeheten nieuwe verbond. Maar men beschouwt natuurlijk de Heer Jezus Christus en zijn werk als het sluitstuk van het hele systeem. Dat kan nooit anders, want na Christus kan er natuurlijk nooit meer iemand komen die er nog wat aan toe doet. Die begrijp ik toch, hè? Het begint bij Adam, eindigt bij Christus. En dat is het dan. Kun je ook bijbels goed aantonen. Hè? De eerste Adam, de tweede Adam. De eerste mens, de laatste mens. Adam, een voorbeeld van degene die komen zal. Enzovoorts. Kortom, het verhaal vindt zijn climax in Christus. En dat betekent dat er daarna niks meer aan toegevoegd kan worden. Hierna komt niks meer. En dus, in de verbondstheologie verwachten wij, omdat wij na Christus leven, verwachten wij alleen nog JD, de jongste dag. En verder niks. En omdat de Bijbel spreekt over de wederkomst van Christus, noemt men dat de wederkomst van Christus. Als men in die kringen spreekt over de wederkomst van Christus, dan bedoelt men dus de jongste dag. Als men in die kringen spreekt over de opname van de gemeente, want de term kent men wel degelijk, spreekt men nog steeds over de jongste dag. Zo van, dan gaat het hele spul, wij die levend overblijven tot de jongste dag en zij die ontslapen, ze gaan allemaal naar de hemel in één keer. Zo verklaart men dat. Er komt dus niks meer. En daarna heeft men een probleem. Maar goed, ik heb het er straks over. Dan gaan we de andere lijn nemen. De andere lijn is die van de bedelingenleer. En met opzet, omdat ik denk dat dat toch het makkelijkste werkt in de praktijk, voor de meeste mensen, want iedereen heeft er ooit wel van gehoord. Voor het gemak neem ik dan wat men noemt standaard bedelingenleer. Dat heet eigenlijk Dallas Dispensationalism. Dat heet zo omdat men zegt, en volkomen ten onrechte, van beide kanten zegt men dat trouwens, zegt men dat die bedelingenleer ontwikkeld is geworden zo aan het eind van de vorige eeuw. Nou ja, in de 19e eeuw, langzamerhand, ontwikkeld zou zijn geworden in beginsel door Darby, John Nelson Darby, populair gezegd de oprichter van de Vergadering der Gelovigen. Open broeders, jawel. Later kreeg ik gesloten broeders, die heeft hij ook opgericht, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Open broeders. Maar in elk geval, men zegt, Darby heeft dat ontwikkeld en daarna is het overgenomen door een Amerikaan, want zo gaat het altijd. Als het goed is, komt het vanzelf in Amerika. Meestal gaat het andersom. Maar het werd overgenomen door Dr. Cyrus Ingerson Schofield en die heeft het helemaal ontwikkeld tot een compleet systeem en vooral gepopulariseerd. Doordat hij die leer, althans in beginsel, publiceerde in wat bekend staat als de Schofield Reference Bible. Een bijbel dus met kanttekeningen. En daar staan er zo van die noten bij, hè, over die bedelingen enzovoort. Zo is het populair geworden. Maar men zegt dus, het is in die tijd ontwikkeld. Maar Schofield heeft in Dallas, in de tijd opgericht, Dallas Theological Seminary. Dat is dus een theologische hogeschool, universiteit noemen ze het zelf enzovoort. Bestaat nog, een paar weken terug ben ik er geweest, vond ik heel leuk. Maar in ieder geval, die bedelingenleer wordt daar geleerd. Van oudsher werd die daar geleerd. Hoe het vandaag is, weet ik niet, dat heb ik zo gauw niet kunnen achterhalen. Maar als je het ergens op een theologische hogeschool zou zoeken, zou het daar moeten zijn. En dus heet het Dallas Dispensationalism. Zo de standaard. Schofield, in zijn Schofield Reference Bible, die gaf een beschrijving, men zegt een definitie, van wat een bedeling is. Want dat moet je dan eerst weten. Wat is een bedeling? Nou, Schofield schreef, ongelukkige wijze, want hij wist niet dat hij een definitie moest geven, een wetenschappelijke definitie. Maar hij schreef ongelukkigerwijze, een bedeling is een tijdsperiode. Dan breekt altijd mijn klomp altijd al. Want mijn klomp is namelijk ook een tijdsperiode. Hè. Die begint hier en die eindigt daar. Dus dat is gewoon flauwekul in zo'n definitie. Hè. Want dan heet het geen bedeling, dan heet het gewoon een eeuw. En helaas, vele dispensationalisten gebruiken het woord eeuw in plaats van bedeling. En daar ontstaan nou juist de misverstanden allemaal uit. Hè? Maar goed, hij zei, een bedeling is een tijdsperiode. Kan je bijschrijven? Gedurende welke de mens wordt getest ten aanzien van gehoorzaamheid aan een specifieke openbaring van de wil van God. Hebben jullie? Een bedeling is een tijdsperiode gedurende welke de mens wordt getest met betrekking tot gehoorzaamheid aan een specifieke openbaring van de wil van God. Het idee is, God openbaart iets specifieks van zijn wil. En de bedoeling is dat de mens daar zijn les uittrekt of gehoorzaam aan is gedurende enige tijd. Vanaf een bepaalde datum tot een bepaalde datum. En dus krijg je in de bedelingenleer dat de heilsgeschiedenis is onderverdeeld in losse vakjes. Die nu al op het bord staan, min of meer. Nou ja, voor een deel, hè. Losse vakjes. Kijk, verbondstheologie zegt, het is één verhaal. Het bouwt zich alleen maar op. Voortschrijdende godsopenbaring, climax in Christus. En toen hebben we het gehad, nou alleen nog de jongste dag. Maar het probleem is dat deze definitie van Schofield wel erg kort door de bocht is. Dat wil zeggen, het was ook niet als definitie bedoeld. En door tegenstanders, dus door verbondstheologen, wordt dat natuurlijk meteen aangevochten. En zeg maar ja, tijdsperiode en specifieke godsopenbaring. Zo zit het, zo kan het eigenlijk niet. En men heeft daar ook volkomen gelijk in. Definitie is niet goed. Ik heb er later een gevonden van Charles Caldwell Ryrie. Een van de professoren in de loop der tijd aan hetzelfde Dallas overigens. Die schreef, een bedeling is een onderscheiden huishouding, niet periode van tijd, natuurlijk niet. Een bedeling is een onderscheiden huishouding, economie, want dat is een huishouding, in de uitwerking van Gods plan. Iets ingewikkelder waarschijnlijk en toch veel simpeler gezegd. Een bedeling is een onderscheiden huishouding in de uitwerking van Gods plan. Plan. En let vooral op dat laatste, uitwerking van Gods plan. Want van een plan, de uitwerking van een plan, is in verbondstheologie eigenlijk geen sprake. Nou ja, men zal zeggen natuurlijk wel, God heeft toch een doel met die geschiedenis. Zeg, ja, waarom, of dat nou een plan genoemd kan worden. En of simpele voortschrijding, of dat nou een plan is. Gewoon immigrade aus, of dat nou een plan is. Volgende bladzijde schrijven. Nou goed, laat maar zitten. Maar ik zie het niet als een plan. In de bedelingenleer echter is wel degelijk sprake van een plan. Omdat, laat ik even bij de beschrijving van Schofield blijven. Het gaat om min of meer perioden in de heilsgeschiedenis waarin God iets verschillend, een verschillend doel nastreeft. Ik zeg het dus niet zoals Schofield, ik zeg het iets anders, maar ook losjes, niet als definitie bedoeld. Maar het is wel degelijk zo dat de heilsgeschiedenis onderverdeeld kan worden in verschillende perioden waarin God kennelijk met iets verschillends bezig is. Of dat een test is met betrekking tot gehoorzaamheid van de mens, dat geloof ik niet. Ik denk dat het veel te kort en veel te simpel geredeneerd is. Maar niettemin, periode. Standaard bedelingenleer leert in elk geval een bedeling, een periode zeg maar zeggen, een tijd waarin God een bepaald plan uitwerkt, dan wel de mens test, weet je veel. Vanaf Adam tot Noach, vanaf Noach tot Abraham, vanaf Abraham tot Mozes, van Mozes tot Christus. Maar daarna zijn we er nog niet, want bedelingenleer leert ook, standaard bedelingenleer, leert de bedeling van Christus tot aan de wederkomst van Christus en daarna de bedeling vanaf de wederkomst van Christus tot aan de jongste dag. Hebben jullie? Met andere woorden, er komt in ieder geval minstens één bedeling bij, omdat er ruimte moet zijn voor de wederkomst van Christus en wat hij daarna zou doen. Dat kan, omdat niet geleerd wordt dat het gaat om een voortschrijdende godsopenbaring die zich opstapelt, waarbij Christus de piek is, punt, einde van het verhaal. Integendeel, het gaat om de uitwerking van een plan en de komst van Christus, dat wil zeggen, ik bedoel natuurlijk zijn dood en opstanding, is niet het vervulling van het plan, is niet het einde van het verhaal. Integendeel, er komt nog het een en ander achter. Waarmee ik dus eigenlijk al gezegd heb dat als men gileast is en dus gelooft in de 1000 jaren, dan is men gileast, want zo heet dat. Als men dat gelooft, dan is men per definitie dispensationalist. Je hebt maar twee smaken. Je kunt zeggen, ja, dat hoort bij geen van beide. Dat weet ik. Maar daar heb ik het niet op. Want het is niet eerlijk natuurlijk om een bepaald bijbelgedeelte te nemen en dat alleen te hanteren, te verklaren, te overwegen enzovoort, en de rest buiten beschouwing te laten. Maar als men de hele Bijbel wil bestuderen en tot zich neemt en men gelooft in die periode van 1000 jaar... van Christus heerschappij op aarde, dan is men dus, of men het leuk vindt of niet, en of men het weet of niet, is men per definitie dispensationalist. Zie? Als men gileast is, is men per definitie dispensationalist. Ja. Al wil men daar niet aan, maar het is onwetendheid. Als je die dingen kent, dan weet je, het is niet anders. Daar val je dan in. Of je moet rest buiten beschouwing laten, zeggen van, ik wil er niet mee te maken hebben. Maar goed, dan is het dus ook niet meer sprake van een systematische theologie. Hooguit van een systematisch theologietje. Nou goed. Ik moet er meteen bij zeggen dat in hetzelfde standaard dispensationalisme men nog een bedeling kent. Dat is een beetje ingewikkeld. Maar men rekent er ook een vanaf de schepping van Adam tot aan de zondeval van Adam. En daarna een vanaf de zondeval van Adam tot aan Noach, en dan van Noach tot Abraham, van Abraham tot Mozes, van Mozes tot Christus, van Christus tot de wederkomst van Christus. Meestal denkt men trouwens maar dat het maar één dag is, die wederkomst van Christus, ongeveer in een wat chaos, en dan is het gebeurd en dan breken de 1000 jaren aan en dan pas komt de jongste dag. Het verschil tussen beide systemen komt tot uitdrukking in wat men zou noemen een filosofie der geschiedenis. Laat me de term maar uitleggen dan. Waar het om gaat is dat we natuurlijk toch willen weten waartoe die heilsgeschiedenis eigenlijk dient. Waartoe? Die pak een beetje 7000 jaar, 7 bedelingen. Waartoe die langzame voortschrijdende godsopenbaring, want dat ging echt langzaam hoor. He? Van Adam tot aan Noach pak een beetje 1656 jaar. Het is niet niks. Waarom moet het zo lang duren? Maar waarom hebben we heel die heilsgeschiedenis? Wat is de zin ervan? Wat doet God eigenlijk in de loop van die geschiedenis? De verbondstheologie komt niet verder dan te zeggen dat de heilsgeschiedenis is heilsgeschiedenis. Daar komt het woord denk ik ook vandaan. Ik gebruik de term eigenlijk wat vrij. Ik bedoel eigenlijk gewoon de geschiedenis zoals de Bijbel ons die geeft. De geschiedenis waarin God werkt en eventueel heil brengt, maar hij doet in feite nog meer. Maar verbondstheologie komt niet verder dan te zeggen dat de geschiedenis soteriologisch is. Dat wil zeggen dat hij tot doel heeft de verlossing van de mens. Men kan vragen, wat doet God al die tijd? En het antwoord is, hij verlost. En daarom heet het soteriologisch. Van soter, verlosser. Hetgeen betekent dat je eigenlijk moet concluderen dat de mens daarin centraal staat. Want waar gaat het om? De verlossing van de mens. Vandaar dat men begint met een verbond met Adam na de zondeval. Daar zit een probleem aan vast natuurlijk, omdat de Bijbel spreekt over van voor de nederwerping der wereld, van voor de grondlegging der wereld, van voor de tijden der eeuwen. Dus men moet dan nog verder terug, maar eigenlijk past het niet meer in het systeem. En maar men heeft toen uitgevonden dat God oorspronkelijk begonnen is met een verbond tussen de vader en de zoon, die er voor dat doel dan natuurlijk ook geweest moet zijn, die zoon. En daar heb je heel grote problemen natuurlijk, hè? Die leg ik vandaag dus niet uit. Maar ze moeten een eeuwige zoon hebben, want God heeft een verbond gesloten met met de zon. Sterker nog, een van de argumenten die men achteraf gebruikt voor de leer van de drie-eenheid is dat God nou eenmaal een verbond gesloten heeft met zijn zoon, dus die moet er geweest zijn. Dan heb je er nog niet drie, maar met twee, maar vooruit. En waar komt men erbij dat God een verbond gesloten heeft met zijn zoon? Wel, omdat de Bijbel zelf zegt dat de Bijbelse geschiedenis en het werk Gods stamt van voor Adam. Zie? Maar dat zijn allemaal dingen die men er later bijgebouwd heeft, omdat het systeem ergens blijft hangen. Zie? We moeten het dan kloppend maken. En dat is dan dikwijls in strijd met wat men eerder al beweerd had. Nou goed, ik ga er niet verder over spreken, maar men zegt soteriologisch. De bedelingenleer aan de andere kant, die leert helemaal niet dat het werk Gods gericht is op de verlossing van de mens. En dat dus de mens daarin centraal staat. Het is ook niet correct om te denken dat het God daarom gaat, de verlossing van de mens. Alverzoeners gebruiken dat graag weer als argument. Hoewel vele alverzoeners juist uit dispensationalistische kring stammen, helaas. Maar die begrijpen ook hun eigen opvattingen kennelijk niet. Of laten gewoon de helft los. En zeggen, het gaat toch om de verlossing van de mens. God wil toch dat alle mensen zalig worden. En als God almachtig is en hij wil dat, dan gebeurt dat dus ook. Maar het is een misverstand. En het is een lering die in de bedelingenleer als zodanig ook helemaal niet past. Dus. Want die is niet soteriologisch, integendeel. Die is, ik noem het bij voorkeur, christologisch of eventueel christocentrisch. Men kan ook met hetzelfde recht zeggen theologisch of theocentrisch. Want waar het om gaat in de geschiedenis is inderdaad niet de verlossing van de mens. Zal ook blijken dat de meerderheid van de mensen verloren gaat. En dan zeggen alverzoeners, dan zeg je dus dat God gefaald heeft. Dan zeg ik nee, dat zeg ik niet, want ik heb ook nooit beweerd dat het God daarom ging. Waar het om gaat, is niet de mens, waar het om gaat, is hemzelf. Het is trouwens een dwaze idee te denken dat het schepsel bepalend is voor wat de schepper doet. Dat is de omgekeerde wereld. Zo van, wij hebben gezondigd en nou is God ons knechtje. Want nou moet hij zorgen dat wij verlost worden. Hij doet er wat lang over, maar vooruit. Nee, ik bedoel het niet spottend, echt niet, met alle respect, maar gewoon om even na te denken waar we het in feite over hebben. Waar het om gaat, namelijk, is dat de zondeval, en ik bedoel niet eens die van Adam, ik bedoel eigenlijk nog verder terug, maar dat de zondeval natuurlijk betekent dat de mens of de schepping, wat het maar was, verloren is, laat ik maar zo'n term gebruiken dan. Maar ik zeg er ook altijd bij, het kan best zijn, dat het zal wel waar zijn, staat in de Bijbel, dat het schepsel verloren is. Maar het punt is gewoon altijd, is de vraag, wie is de verliezer? Als u en ik verloren zijn, wie heeft ons dan verloren? En wiens belang is het, in de eerste plaats uiteraard, dat het verlorene teruggevonden wordt? Om wie gaat het? Het antwoord is natuurlijk simpel, als je de vraag alleen maar stelt, heb je antwoord. Waar het over gaat, is dat God als verliezer zijn schepping terugzoekt. U weet wel, de Zoon des Mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Terwille van het verlorene, ja, dat wel, maar dat is niet het hoogste. Daar gaat het niet echt om. Dat is van mijn part punt 2, dat doet er niet toe. Maar het gaat in de eerste plaats om God zelf. Bovendien, wie lost de problemen op? God toch? Mijn vader aarzelde niet om zelfs in gewone evangelisatiesamenkomsten te zeggen, het zondeprobleem is niet het probleem van de mens, het is Gods probleem. En hij lost het op. En als we dat niet accepteren, hebben wij een probleem. Dan pas. We hebben niet een probleem omdat wij zondaren zijn, we hebben een probleem omdat we ongelovigen zijn. Want hij lost het probleem op, al onze problemen, zonder probleem in de eerste plaats. Maar waar het om gaat, is niet alleen God als de verliezer die het verlorene terughoudt, want met een beetje moeite noem je dat alsnog soteriologisch. Waar het in werkelijkheid om gaat, is om de verheerlijking van God zelf. Om zijn naam, om zijn reputatie, of hoe je dat maar zegt. Dat zijn voor sommigen wat zwakke woorden, maar ik weet ook zo gauw geen betere. Waar het om gaat namelijk, is dat het wezen Gods, en als die te moeilijk is, dat de eigenschappen Gods in diskrediet gebracht zijn geworden. En het werk dat God doet, heeft tot doel zijn eerherstel. Zie? Populair gezegd, als de mens een zonder is en hij sterft daardoor, is God dan wel een genadig God? Indien gij deze dingen doet, ze zult gij sterven. Is God dan wel een genadig God? Als mensen voor eeuwig verloren gaan, is God dan een genadig God? En het volgende is dan, en als een mens een zondaar is omdat hij nou eenmaal zo geboren is, levende erfzonde, weet je wel. Vooral verbondstheologie, daar een populair onderwerp. Omdat men niet meer heeft dan soteriologie, ledenverlossing. Als de mens dan een zondaar is en hij kon er helemaal niks aan doen omdat hij zo geboren is en hij gaat verloren, is God dan wel een rechtvaardig God? Wie zijt gij, o mens, zegt Paulus dan als je dit soort vragen stelt in Romeinen 9. Maar het is wel de vraag, is God dan een rechtvaardig God? En sommige mensen bestuderen, overdreven gezegd, maar kijken om zich heen in de wereld. Meestal laten ze dat anderen doen en lezen het dan in de krant, maar vooruit. Maar ze kijken om zich heen, bij wijze van spreken in de wereld en zeggen, nou, als God de wereld regeert, dan hoef ik hem niet. Want die God is onrechtvaardig, dat kan niet missen, enzovoorts. En waar het dus om gaat in de geschiedenis, in de heilsgeschiedenis, is om de rechtvaardigheid Gods. Is God dan een God van liefde, zegt de Alverzonder, als mensen verloren gaan? Wel, God is een God van liefde, dus gaan er geen mensen verloren. Maar waar het om gaat, is wel degelijk niet om of mensen verloren gaan of behouden worden, maar of God een God van liefde is. Lees hem nog eens een keer, Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Zo begint de tekst. Waar gaat het dus over? Over de bron van al wat hij doet, zijn liefde. Nou goed, en wat het evangelie betreft, dit is, die weet u, hè, Johannes 3, vers 16. Wat het evangelie betreft, Romeinen 1, vers 16 en wat er verder volgt. Het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. In het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Niet de genade Gods. Nou ja, dat is wel zo, maar dat staat daar niet. De rechtvaardigheid, hetgeen dikwijls nog het tegenovergestelde is ook. De rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En later in 3 vers 21 van hetzelfde Romeinen. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. En daar gaat het God om. Dat hij zich openbaart als wie hij werkelijk is. Want de leugenaar van den beginnen, of je die concreet opvat of abstract, maakt allemaal niks uit hoor. De leugenaar van de beginnen heeft deze dingen verdoezeld. Heeft de naam Gods aangetast. En sindsdien wordt de naam Gods gelasterd. En dat is dus in elk geval sinds Adam. Zie? En wat God in de periode na Adam doet, is zijn hoedanigheden demonstreren. Dat niet alleen hoor, maar dat is wel de hoofdgedachte. En dus toch voortschrijdende godsopenbaring. Maar nou pas ik de term op een heel ander niveau toe. En toch het goede niveau. Dat weet ook iedereen, want men zegt de Bijbel, waarin God zich bekend maakt, is per definitie godsopenbaring. Dat wil zeggen, God openbaart zich in zijn woord. Maar wat ik eraan toevoeg is, God openbaart zich in de geschiedenis. Niet op de lage manier die wij van hem eisen, omdat we mensen zijn zo van, hij moet ons helpen. Het gaat ons fout en waar is God nu? Ik zit in de problemen, ik heb hem 300 keer, want het zal wel niet bij 3 keer gebleven zijn. Ik heb hem 300 keer gevraagd en hij doet niks. Ja, dat is ook niet de bedoeling. Dat is niet waar God voor is. Ik zeg altijd, het is niet Sinterklaas of zo. Integendeel, waar het om gaat is dat hij ons wat vraagt. Hij maakt ons wat bekend en vraagt een reactie onzerzijds enzovoorts. Opdat wij niet alleen hem zouden grootmaken in ons leven, hem zouden kennen als een rechtvaardig God, erkennen als zodanig. En als een God van liefde en zo zijn er nog wat meer attributen van God uiteraard die we zouden kennen. Maar bovendien gaat het nog een fase verder. Wij zouden namelijk deel krijgen aan zijn hoedanigheden. En dat stond al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Mens naar Gods beeld en gelijkenis. En de liefde God zou in onze harten uitgestort worden. Wij zouden rechtvaardig zijn zoals God rechtvaardig is. En dan zegt u, dat is onmogelijk. Dan zeg ik, nee, dan komen we weer van de verkeerde kant. Van ons uit is dat onmogelijk, van zijn kant uit niet. Maar het gaat erom dat wij hem zouden kennen. En dus, niet alleen maar zijn naam zouden kennen, maar zouden weten wie hij is. Zijn hoedanigheden zouden kennen en ze ook zouden ervaren en zouden kunnen aanwijzen. Kijk, hier en hier en hier en hier. En daar dient onder andere die heilsgeschiedenis toe. En langs de andere kant, maar dat is precies hetzelfde, maar nou in de spiegel. Langs de andere kant wordt natuurlijk aan de ene kant in de heilsgeschiedenis aangetoond wie God is. Er worden zijn hoedanigheden geopenbaard. Maar aan de andere kant wordt tegelijkertijd aangetoond wie de mens is en worden de hoedanigheden van de mens geopenbaard. En dat wil zeggen dat alles wat God is, is de mens niet. Niet liefde. Toch? Dat staat wel in de Bijbel, hoor. Dat hebben ze niet staan. Nee, ze hebben een idee wat het zou moeten zijn. En koketteren daarmee, maar... Het hebben, dat is een heel ander verhaal. En rechtvaardig, er is niemand rechtvaardig. Er is niemand die God zoekt enzovoorts. Ze deugen allemaal nergens voor. Ze zijn tezamen afgeweken. Ik noem altijd de bloemlezing uit... Want zo heet zo'n ding. In Romeinen hoofdstuk 3. Hij deugt helemaal nergens voor. Dat wordt gedemonstreerd. En daar hebben we het nog over hier en daar. Want komt in sommige bedelingen komt het met grote nadruk naar voren. Hoe dat zit. En sommige bedelingen geven heel uitdrukkelijk weer waar het om gaat en wat God wil bereiken. Wat hij voor eens en altijd wil demonstreren, al duurt het dan 1500 jaar of zelfs in wat onze bedeling betreft 2000 jaar of zoiets. Daar gaat het om. Er is nog een ding wat ik moet zeggen, heel uitdrukkelijk verschil tussen die twee systemen. Het heeft ook rechtstreeks van doen met die 1000 jaren. Het probleem van de, want het is een probleem, men moet dat ook erkennen. Het probleem van de verbondstheologie is natuurlijk dat men die 1000 jaren daar niet heeft. Men kan er geen plaats voor vinden of men vindt de schriftuurlijke argumenten te gering. Maar het gevolg ervan is wel dat de heilsgeschiedenis, dat wil zeggen de geschiedenis van deze oude wereld, in dat systeem nergens een vervulling vindt. Hebben die? Komt nooit tot de climax. Komt bij hen hooguit tot een dieptepunt. Wat eigenlijk ook niet kan, want het is strijdig met wat men leert. Wat men gewoonlijk leert is dat het evangelie in onze dagen sinds de opstanding van Christus gepredikt wordt. En dat door de verbreiding van het evangelie langzamerhand de hele wereld christelijk wordt. En daarna wordt die hele wereld weggedaan op de jongste dag. Wat inconsequent. Die begrijp je toch? Dat past toch ook niet bij elkaar? Niettemin leert men dat. Zo verbreidt hij zijn koninkrijk in onze dagen. We zouden bouwen aan zijn koninkrijk. En als het met het evangelie niet wil, dan verlenen we gewoon ontwikkelingshulp. Medische hulp. En dat soort dingen meer. En zo komt dan het koninkrijk Gods op aarde. En als het dan gevestigd is, dan komt hij en zegt, mooi gedaan jongens, doe die hele rotzooi maar weg. Jongste dag. Ja, ik zeg het wat ongelukkig. Maar dat, niet bewust. Maar dat is gewoon omdat het tamelijk banaal is, die opvatting. Bovendien, zodra je in de gaten krijgt dat het gaat om de openbaring van Gods wezen, niet maar van Gods plannen of van zijn woord, maar de openbaring van Gods wezen, dan zou je toch moeten begrijpen dat het in ieder geval de bedoeling moet zijn dat in deze gevallen wereld, waarin de naam Gods gelasterd wordt, dat daarin juist de naam Gods ooit geprezen zal worden. Dat moet het doel zijn. Logischerwijze. En dat gebeurt ook, namelijk in de 1000 jaren, in de dagen van het koninkrijk van Christus op aarde. En als het dat doel bereikt heeft, en dat ook gedemonstreerd is geworden, dan kan die oude wereld verdwijnen. Maar niet eerder. En dat is ook Gods werk natuurlijk. Hè? God zal zijn doel bereiken in deze oude schepping. Bedelingenleer. En in verbondsleer, God bereikt zijn doel in deze oude schepping niet. Uiteindelijk doet hij hem helemaal weg. Punt einde van het verhaal. Nee, dat is wel uitgebreider toe te lichten. Ik kan u citaten voorlezen, maar daar schieten we niks meer op, want dan wordt het echt allemaal theologie. Maar het gaat er maar om dat we even een idee hebben van het systeem als zodanig. En de betekenis ervan. Betekent dus automatisch, als wij geloven in die 1000 jaren zit er niks anders op dan vast te stellen wij zijn dispensationalisten. Er komt nog wat anders bij, want een van de kenmerken, een van de grootste kenmerken, sommigen zeggen het kenmerk van dispensationalisme, is dat men onderscheid kent tussen Gods plan met Israël en Gods plan met de gemeente. Ik persoonlijk ben geneigd te zeggen, omdat we nu hier toch onder elkaar zijn, ik persoonlijk ben geneigd te zeggen dat in standaard bedelingenleer men inderdaad weet dat er onderscheid is, maar te weinig wat het onderscheid is. Dikwijls komt het al helemaal niet verder dan dat men zegt, nou, Israël was in het verleden onder de wet, vanaf Mozes tot Christus. Israël speelt ook een rol in de toekomst, in de 1000 jaar, in de wederkomst van Christus. En in onze dagen gaat het niet om Israël, maar gaat het om de gemeente. En veel verder komt het gewoon niet. En daarna zegt de verbondstheoloog weer, nou ja, die 1000 jaren, daar geloven wij niet in. En als Gods volk in het verleden nou Israël was en vandaag heet het de gemeente, is de gemeente kennelijk de voortzetting van Israël. En zou men het onderscheid niet maken. En dus spreekt men over Abraham en de gelovigen uit het Oude Testament als over de kerk. Zie? Men schuift het allemaal in elkaar, beschouwt het als één geheel, een doorlopende lijn, waarbij af en toe misschien dan sprake is van de verandering van een naam. Maar zelfs dat kan men nog aardig aantonen, namelijk dat ook Israël in het Oude Testament wordt aangeduid met het woord gemeente. Zie? Dus dan komt men toch een heel eind. Maar als het goed is, zouden wij begrijpen, maar daar hebben we het natuurlijk nog over, dat die periode van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd eigenlijk met de aardse omstandigheden zo goed als niks van doen heeft. Gewoon een slag om de arm, want het is maar wat je eronder verstaat. Dus ik geef even wat slack, heet dat, hè? Even wat ruimte. Maar in het algemeen, de positie van de gemeente is absoluut exceptioneel. Maar daar hebben we het nog over. Maar er is meer dan alleen maar een tijdsverschil tussen Israël en de gemeente. Daar gaat het dus ook om. Betekent automatisch dat in kringen van verbondstheologie, en begrijp ik goed, we hebben het dan over orthodoxe christelijke kringen, hè? Daar waar men trouw is aan de Bijbel. Dat men daar de positie van de gemeente niet kent. En daarmee ook niet de positie van de leden van de gemeente. Dat men niet werkelijk weet wat een gelovige voor een ding is, populair gezegd. Als je mij zou vragen, hoe zit dat met, wat is dat eigenlijk, een gelovige in onze dagen, lid van de gemeente? Dan zeg ik meteen, zonder aarzelen, dat is iemand die in Christus een nieuwe schepping is, die is wedergeboren, heeft in Christus een hemelse positie en erfenis ontvangen. En maar als je dat tegen die mensen zegt die de verbondsleer aanhangen, dan hebben ze geen idee waar je het over hebt. Dan staan ze hier dom aan te kijken, echt waar, we hebben geen idee wat het is. En dat kan ook niet anders. Want men heeft slechts een aardse positie voor de gemeente in het verlengde van het natuurlijke Israël. Waarbij men tegelijkertijd natuurlijk leert dat het natuurlijke Israël op aarde natuurlijk ook geen toekomst meer heeft. Maar u begrijpt dat men in de problemen is gekomen in de dagen van het sionisme, het ontstaan van de Joodse staat enzovoorts. En dus nu heel moeilijk staat tegenover de Joodse staat, de staat Israël. Men weet er geen raad mee. Welke positie neemt het in Gods heilsplan, in de heilsgeschiedenis? Heeft God er een speciale band mee, ja of nee? Er is paniek in de tent. En sindsdien lopen de kerken dus ook helemaal leeg. Want de basis onder de orthodoxe theologie is in de praktijk, notabene in onze eigen geschiedenis, in eigen tijdse geschiedenis, eigenlijk helemaal weggevallen. Men heeft zoveel vragen gekregen, ze worden niet meer beantwoord. Men moet antwoorden verzinnen. Het is bijna psychologie geworden. Elke theoloog namelijk heeft zijn eigen theologie. En het systeem is weg. In de praktijk dus. Hè? Dat men in theorie die verbondsleer aanhoudt. Ja, dat kan wel zijn als men er niks mee doet en hem ook niet predikt. Maakt het natuurlijk weinig uit. Maar goed, daarnaast moet ik zeggen dat in de bedelingenleer toch ook iets gelijksoortigs aan de hand is. Want men gaat met die definitie, zogenaamd van Scofield, dermate kort door de bocht. Een bedeling is een periode van tijd gedurende welke de mens wordt getest enzovoort. Gaat men dermate kort door de bocht dat het ook geen stand houdt wanneer men de Bijbel bestudeert en ook niet in de discussie met de verbondstheologie. Daar is de hele leer eigenlijk, standaard bedelingenleer dus, eigenlijk veel te zwak voor. En helaas is hetzelfde gebeurd als wat altijd gebeurt. Namelijk, zo'n leer wordt ontwikkeld, daarna wordt hij aangevallen en dan heb je dus oorlog tussen de beide partijen. En wat doen beide partijen? Heb je de Eerste Wereldoorlog meegemaakt? Nee, joh. Nou, ze graven zich in. En daarna beweegt het voor geen meter meer. Daar komt de loopgravenoorlog vandaan, weet je wel. Eerste Wereldoorlog, ze graven zich in en daarna zit het vast. En dan blijven ze van beide kanten op elkaar schieten met de enorme aantallen slachtoffers. Maar het leger komt geen meter meer voor of achteruit. Zo gaat het dan. Men graaft zich in en daarmee wordt het rigide. De leer ook rigide. Staat vast. De argumenten zijn al zo vaak gepasseerd. En men sluit zich daarbij aan. Zo'n leer bevriest dus volkomen. En dat is met de bedelingenleer feitelijk ook gebeurd. Nou ja, en dan krijg je dus het resultaat dat de mensen zijn, ach, laten we die Bijbelse lering, laten we hem buiten beschouwing laten, daar komen we toch niet uit. We houden een paar Bijbelteksten over, zoals bijvoorbeeld Handelingen 2 houden we over. En er was nog een schriftplaats die men overhoudt. En dan doen we de Bijbel dicht en dan laten we het zaakje maar lopen. Schrijft dan het een en ander toe aan de geest en dus aan intuïtie en aan fantasie. En men gunt elkaar dikwijls ook nog de ruimte om de eigen fantasieën te ventileren, alsof ze boodschappen of onderwijzingen van God zijn. Maar zo gaat het aan beide kanten overigens, hoor. Dan raakt men dus de Bijbel kwijt. Maar goed, wij zullen ons over een half uur bezighouden met bedelingen in de Bijbel.